begint hier, en daar kom ik straks nog weer op terug. Maar ik wou met hem beginnen. En ik weet niet of jullie het van de zomer gevolgd hebben. Maarten van der Weijden, op die knotsgekke onderneming om de Elfstedentocht te gaan zwemmen. En in het begin had ik zoiets, er zijn meer mensen met vreemde plannen, hij doet maar. Maar zo langzamerhand raakte ik er al meer bij betrokken. Want hij ging maar door. En hij had zo'n enorme afstand afgelegd. En ik kwam er al meer van onder de indruk. Ik denk, waar is hij aan begonnen? En ik ben nog predikant in Friesland geweest. Dat hele stukken van de route, die ken ik. En ik denk, nou zit hij op dat stuk naar Dokkum. Jongen. Dat is schaatsend al heel zwaar. En zo was het toch meer dan het volgen van nieuws geworden. Hè? Ik was er een beetje bij betrokken geraakt. En ik weet niet of het jullie ook raakte, maar ik had het op een gegeven moment wel. En toen het dan toch niet lukte, toen had ik toch zoiets, jammer. En veel mensen hadden dat, hè. Ja, eigenlijk was ik wel een beetje verbaasd over wat het allemaal wakker riep, want ik kreeg al gauw allemaal dit soort koppen te zien. Tjonge, dacht ik. Het lijkt wel of we het over de Heer Jezus hebben. De leidende maten die er van alles voor over heeft om ons van kanker te verlossen. En dat gaat wel ver, vond ik. En het laat volgens mij ook wel iets zien hoe sterk het verlangen naar een verlosser leeft. En als er dan iemand onder ons opstaat die iets bijzonders doet, dat we dat dan ook wel weer bijzonder vinden. Hoe je het ook bekijkt, bijzonder blijft het. Maar wat is het nu waard? Daarover zou ik het vanavond met jullie willen hebben. Wat is het waard? En sommigen zullen misschien zeggen, heel zakelijk, tot nu toe 5 miljoen. Tenminste, dat was het laatste bedrag wat ik hoorde. Maar nou, afgezien van de opbrengst. En Paulus, die geeft ons een criterium aan. Die geeft ons een meetlat aan. En die zegt, eigenlijk hier, was het uit liefde. Dat bepaalt de waarde. Liefde bepaalt de waarde van zelfopoffering. Begrijpen we uit zijn brief. En anders brengt het je, en die tegenstelling is heel scherp, anders brengt het je niets op. Dat is nogal wat. Nou, was dat zo bij Maarten? Ik ga niet op de rechterstoel zitten bij hem, want ik kan zijn hart niet zien. Ik heb alleen iets gelezen over hem, over een groot schuldgevoel. En dat kunnen we allemaal moeilijk beoordelen. Waarom niet gedaan? Je kunt je dat schuldgevoel wel voorstellen. Hij overleefde de ziekte en heel veel mensen die hij kende niet. Maar waar mij om ging, je zou zeggen, zoiets wat zo'n man doet, dat stelt op zichzelf al wat voor. Dan zeg je, dat is geweldig, dat hij dat gedaan heeft. En niet alleen de prestatie, maar ook de reden waarom. En dat Paulus dan zegt, dat hangt er nog maar vanaf. Waarom heeft hij het gedaan? En dan begin je af te vragen, is dat dan nog met meer dingen zo? Waar wij eigenlijk zeggen, dat is goed. Maar als je Paulus meetlatje er langs legt, dat je begint af te vragen, is dat wel zo? Ik heb om een speciale reden voor deze tekst gekozen. Het was het begin van het seizoen. En waar gaan we nou mee beginnen? Dachten we, het leek me goed om hiermee te beginnen. En je denkt even, deze tekst, die kennen we toch allemaal. Dat weten we wel, bijna uit ons hoofd. En ook veel niet-christenen kennen hem. Het was nog voor de zomer dat deze bisschoppen me nog eens citeerden. Bisschop Curry bij het huwelijk van Harry en Meghan. En dan zijn er miljoenen mensen die het horen. Hè? En miljoenen mensen die denken, wow, mooi. Mooi. En dat was al eerder ook gebeurd hoor. In 1981 bij het koninklijk huwelijk van Charles en Diana. Toen was hij helemaal voorgelezen. Er zijn miljoenen, miljarden mensen die het wel eens gehoord hebben en het ook mooi vinden. En niet alleen christenen, maar ook niet-christenen. Die zeggen, het past ook goed bij een huwelijk. En liefde, love. Maar moet je daar nou nog meer, kun je daar nou nog meer over zeggen dan er al staat? En ze gaat over de liefde, dat is waar. En het lijkt ook bij een huwelijk te passen en daar past het ook best bij. Maar niet alleen bij een huwelijk. Paulus doelt op veel meer hier. Niet alleen op de liefde tussen twee mensen, maar op de liefde onderling tussen mensen. In de volle breedte, niet alleen in een relatie. Paulus' brief gaat over liefde als onmisbaar onderdeel van alles dat we doen. En bij Paulus mag je er dan rustig bij zeggen, van alles dat we doen in de kerk. Dit is nu een kerk in Korinthe, hij schreef toen aan de gemeenschap in Korinthe. Hij schrijft het aan hun. En er staat middenin tussen allerlei kwesties in die gemeente. Daarover gaat die brief. Hoe moet je met de gaven omgaan? En wat is nou het belangrijkste? En waar moet je naar streven? En wie is meer? En wie is minder? Met dat soort dingen waren ze bezig. En dan schrijft Paulus hier, en dit is echt iets waar hij zelf mee komt, dit onderwerp komt hij zelf mee. Als je het vanuit de liefde ziet, dan is de liefde beslissend. 12 vers 31 hebben we niet gelezen, maar richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Dus het andere is allemaal niet verkeerd, maar als je dan iets wil aanwijzen, dan moet je dit aanwijzen. Daar gaat het om. Alsof hij die gemeenteleden in Korinthe vraagt, als je nou nog eens dit vanuit, wat je doet, vanuit de liefde ziet, hè? Hoeveel is jullie gemeentewerk eigenlijk waard? En ik dacht ook van, ik heb dit wel begrepen, ik snap wel wat hier staat, wat moet je hier nog meer over zeggen? Tot ik van het zomer, deze zomer, een preek van Dietrich Bonhoeffer las, een Duitse theoloog uit de Tweede Wereldoorlog, die niet zozeer iets heel nieuws over die tekst vertelde, maar hem wel in alle radicaliteit voor hem neerlegde en me eigenlijk uitnodigde, lees het nou eens heel langzaam voor jezelf. En dan word je er wel stil van. Moet je eens luisteren, ik lees het nog eens een keer. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal, zeg maar. Niet meer dan lawaai. Had ik de gave om te profeteren, doorgrondde ik alle geheimen. Bezat ik alle kennis. Had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Nou, zo wil je toch. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, ik denk aan Maarten van der Weijden. Had ik de liefde niet, het zou me niet baten. Jezelf opofferen en er niets mee winnen. Zo. Engelentaal spreken, ja, wat het ook precies is, de grootste profeet zijn, met de diepste profetieën, alle mysteries kunnen ontrafelen, stel je dat voor, ga eens op dat denklijntje zitten. Een geloof hebben dat bergen kan verzetten, allemaal dingen die wij allemaal belangrijk vinden. Niemand van zegt, dat stelt niks voor, nee. Wat kun je nog meer dan? En dan niet zelfs je leven opofferen, hè? Ga nog even verder naar Maarten van der Weijden hier. Wat kun je nog meer? Nou, zegt Paulus, liefhebben. Dat is meer. Hoe bijzonder al dat andere ook. Dit is het belangrijkste. Zonder liefde is het allemaal niets waard. Nou, dat vind ik heel radicaal. Het is altijd iets waard. Maar Paulus is heel scherp. Niets waard. Ja, en als we hem dan op onszelf toepassen, en daarom had ik deze foto er maar in gezet. Zo zitten we. We kunnen natuurlijk heel algemeen iets over zeggen, maar we kunnen ook direct aan onszelf gaan denken. Oké, dan gaat het over ons. Wat zegt het dan over ons? Het is alsof de Heer aan ons vraagt, als je het vanuit de liefde ziet, hoeveel is ons gemeentewerk dan eigenlijk waard? Als je vanuit de liefde ziet dan. Al die inspanning, al die uren, al die tijd, al die bezoeken. En als ik dan nog iets persoonlijker word, als je het vanuit de liefde ziet, hoeveel is je eigen geloofsleven nou eigenlijk waard? Dit is een stapeltje boeken dat ik zo in de loop van de jaren gelezen heb. Zo, en, ze hebben één gemeenschappelijk thema. En dat gaat allemaal over of de vrijgemaakte kerk of de Nederlands gereformeerde kerk. En die vrijgemaakte kerk is toch allereerst mijn kerk. Zo is het wel, dat weten jullie ook wel. Zo kwam ik hier ook binnen. Daar kom ik vandaan, daar ben ik opgegroeid, daar ben ik gevormd. Ik kom nu bij de Nederlands gereformeerde kerk, dat is heel bewust. Goed dat. Maar als je dit leest, dan zo nu en dan moet je wel even slikken. Als je die geschiedenis die zich voor je ogen ontvouwt, dan door de bril van de liefde zie, dan is dat nou niet direct het eerste dat in die boeken opvalt. Dat je denkt, nou, als er één ding nou opvalt, is dat. Ook in mijn persoonlijke geschiedenis met de kerk niet. Als ik ze zou moeten typeren, nou, wat vind je nou echt typisch voor die tijd, dan zou het eerder zijn plicht, waarheid, ook zo'n woord, soms zelfs met strijd om de waarheid, maar niet direct met liefde. Dat wil niet zeggen dat er geen liefde was hoor. Nee, dat was het best. Maar dat was gewoon bijzaak, dat was helemaal niet belangrijk. Niet typerend ook voor de sfeer in de gemeente. Het was niet iemand die, laat ik het zo uitleggen, die alarm sloeg van, nou jongens, we zijn nu zo liefdeloos bezig, laten we nou even stoppen en opnieuw beginnen. Nee, dat was het niet. Bij dat soort dingen werd geen alarm geslagen. En ik ben opgegroeid in een klimaat van plicht en van ernst. En je deed veel omdat het zo hoorde, en dat bedoel ik helemaal niet negatief. Dat was gewoon, nee, dat is goed voor je, dat moet je doen. Hoeft niet fijn te zijn als je het maar doet. Je moest 2 keer naar de kerk. Dat was gewoon een regel. En dat vond ik ook geen rare regel. Ik vond niet altijd een leuke regel. Dat was weer wat anders. Maar dat was wel gewoon. En dat zie je nu. Is dat niet meer gewoon. Hè? Ik bedoel, lang niet heel NGK de ontmoeting zit hier. En dat is in Ermelo net zo hoor. De percentages zijn iets anders. Maar dat is precies zo. Het hoeft niet fijn te zijn, werd mij geleerd, als u het maar doet. Ik ben opgegroeid met zinnetjes als 's avonds een vent, 's morgens ook een vent. Weet je wel dat. Als ik dan 's avonds ging stappen, nou, dan werd ik ook verwacht 's morgens in de kerk. En als je dan zo flink bent, ben je 's morgens ook maar flink. Had niet veel zin natuurlijk. Maar als je er maar bent. Groot geloof toen. Ik ben opgegroeid in een klimaat van waarheid en strijd om de waarheid. Van de ware kerk en een zeker geloof. En de waarheid klonk stevig in de kerk van mijn jeugd. Dat was belangrijk, de waarheid. En al die tijd waren er ook altijd lieve mensen. Waar je het heel goed mee kon hebben. Maar daar ging het niet om. Het was leuk, maar niet belangrijk. Ook niet als het ontbrak. Het was een bijzaak. En als ik dan deze teksten weer bijpak en dat dringt op me door wat er staat, dan schrik ik daar best van. En dat is niet alleen iets van de vrijgemaakte kerk, daar ben ik opgegroeid, dus daar heb ik het meegemaakt, dus daar kijk ik naar. Maar ieder kan dat hier voor zijn eigen kerk, of voor haar eigen kerk nagaan. Hoe was het daar dan? Hoe was het in de Nederlands gereformeerde kerk van die tijd waar je toen opgroeide? Ging het om de liefde? En daarom die vraag weer. Hè? Zo van, als het om de liefde gaat, doen wij het dan wel goed? Ook hier. Vallen we direct op door onze liefde? Dat zou je jongeren dus moeten vragen. Tenminste, in Ermelo valt me dat op. En hier viel het ook altijd wel. Jongeren zijn, moet je wel even uitdagen. Maar dan zijn ze wel eerlijk. En dan zeggen ze wel wat ze zien. En dan kunnen ook stevig vallen over dingen die dan niet goed gaan. Dan zeggen ze, waarom doen jullie dat zo? En dan kun je de vraag stellen, wat raakt mensen? Is dat de waarheid of is dat de liefde? En waarheid is belangrijk. Die wil ik helemaal niet onbelangrijk maken. En dat kan je ook echt enthousiast maken. Als je iemand hebt die je iets zo uitlegt dat het helderder wordt. Dat is ontzettend fijn. Het is net of iemand een lamp aansteekt en je zegt, nou, dat had ik nog nooit zo gezien. En dat is belangrijk. Dat is best. Maar als je mij vraagt wat me het meest is bijgebleven uit mijn tijd in de kerk, als ik gewoon terugkijk, dan is het niet de waarheid. Ook niet als die scherp klonk. Misschien wel, juist niet als die scherp klonk. Maar dan was dat vriendelijkheid. Een gebaar van liefde. Een hand op je schouder. Wist me jou. Iemand die geduld met je had. En de tijd nam. En zei, ja, nou ja, goed, vertel nog maar eens een keer. We hebben het al vaker over gehad, maar jij mag het nog een keer vertellen. Wat mensen voor me over hadden aan tijd. Kijk, de waarheid vult je hoofd en werpt een licht om je heen. En daar kun je dankbaar voor zijn. Maar we weten het allemaal, waarheid kan ook ijskoud en onthullend zijn. Liefde verwarmt je hart. En verbind je met de anderen. En dan kun je de vraag stellen, waarom wil je bij onze gemeente horen? Is dat omdat hier de waarheid klinkt? Eigenlijk kun je waarheid ook wel in een boek lezen. Moet je daarvoor lid van een gemeente worden? Of je kunt hem googlen. Of je zoekt een spreker die iets mooi uitlegt. Altijd wel te vinden. Hoor ik jongeren ook zeggen, ja, die en ik luister naar die. Of wil je bij ons horen omdat je in ons midden de liefde ervaart. Wat dat betekent. Eigenlijk zo in elkaar onze Heer Jezus Christus ontmoet. Is het de liefde die ons maakt. Ons aan elkaar verbindt. En aan de anderen bindt. En de waarheid is belangrijk natuurlijk. Is mooi meegenomen. Is belangrijk. En je moet die twee niet tegenover elkaar zetten. Maar de volgorde moet volgens mij wel andersom dan wij het wel eens gebruikt hebben. Het doel van de waarheid is de liefde. En niet omgekeerd. Nou is er wel een belangrijke voorwaarde aan zo'n tekst. Deze tekst is niet bedoeld om anderen de maat te nemen. Want dan gaan we helemaal de verkeerde kant op. Dit is bedoeld als een spiegel voor jezelf. Dit kun je alleen voor jezelf beoordelen. Anders mist die tekst zijn doel en dan gaat de liefde verloren. En eigenlijk meen ik dat ook in de woorden van Paulus terug te lezen. Paulus zegt het alsof hij zelf voor de spiegel staat. Al sprak ik, al had ik. Al verkocht ik. Hij past het op zichzelf toe. En als ik terugdenk aan dat verleden waar ik het net over had, dan kan ik het soms moeilijk hebben met wat er gebeurd is. Met het kille klimaat, met koude harten, met de slachtoffers daarvan. Nog steeds moeilijk hebben met wat anderen deden. Ook naar mij toe. En dat zullen jullie misschien ook wel hebben, van dat soort herinneringen. Maar het meest moeilijk heb ik het toch wel met die moment waar ik zelf de liefde kwijtraakte. In mijn verontwaardiging. Als ik dacht, nee, ik heb gelijk. Als ik mijn humeur verloor en kwaad werd. Afspraken maar niet meer nakwam. Zo doe ik het niet meer. Kijk, wat anderen deden, hoe pijnlijk ook, daar kan ik niks aan doen. Daar kan ik onder lijden, maar dat hoef ik me niet aan te trekken. De ander zal dat zelf moeten verantwoorden. Maar alles dat ik zelf deed, dat had ik wel anders kunnen doen. In ieder geval anders moeten doen. En wat ik zelf deed, moet ik zelf verantwoorden. Tegenover God de Vader. En dan word ik zo klein bij zo'n tekst. Dat is het dat is het effect wat die tekst dan heeft. Als hij in zijn volle omvang tot je doordringt. Dan denk ik zou zoveel liefdevoller willen zijn. Ik zou anderen willen troosten. En ze een warm gevoel geven. Ik zou zoveel energie willen hebben dat ik alles kon betekenen voor anderen. En er komt zoveel minder van terecht. Paulus houdt mij en ook jullie vanavond de spiegel voor en vraagt: gaat het je om de liefde? Waarom doe jij dingen? Waarom zit je hier in de gemeente? Draag je bij aan de liefde? En de reden dat hij dat vraagt is niet om ons hopeloos te maken. We hebben het eigenlijk net al gezongen. Het is niet zo van, nou, dus jullie schieten nu allemaal tekort, kan niet anders. Nee. Maar wat hij wel wil is, als jullie dan zo enthousiast zijn voor de gemeente Corinthiërs, besef dan wel waar het om gaat. Verlies dat niet uit het oog. In Gods schepping draait het om de liefde. In zijn koninkrijk dus ook. En de Heer eist dat niet van ons. Maar hij weet wel dat we daar nog tekort aan hebben. Hij wil het ons juist weer teruggeven. Maar de vraag is, willen wij het wel van hem hebben? Vinden wij het wel belangrijk om dat juist te vragen? En dat is goed. Om je misschien dat de komende tijd weer eens af te vragen. Zo van, wil ik dat van God hebben? Of wil ik eigenlijk iets anders? Amen.